til at gøre rundt praksefligt. Og hver her, så bliver jeg kajt den samme i den navn af uzelf. Samen onder het woord. Dat is ons genoeg, Heer, om ons blijdschap te verschaffen en een lied in ons hart te geven. We willen luisteren naar vanmiddag ook, als broeder Bert weer het schrift wilt openen met ons. Help ons, Heer, ons te concentreren op die boodschap en dat we rijker weggaan zullen dan we gekomen zijn. Prijs uw naam. We verwachten alles van u. In Jezus' naam. Amen.
Het eerste hoofdstuk, en we waren gekomen tot en met vers 10 de vorige keer. Dus ik begin bij vers 10 te lezen, maar we beginnen te behandelen bij vers 11. Daarom, broeders en zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstige bedachtsels en verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moeten we allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Welke dingen waren het waar Petrus ons aan wil herinneren vlak voordat hij zal gaan sterven? Waar wil hij van verder?
Excuus dat ik te laat ben.
Nee, we wachten gewoon even. Excuses zijn een waard sowieso. We zijn met 2 Petrus 1, bij vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Wat wordt daarmee bedoeld? Dit is een kentekst eigenlijk ook voor dit hele hoofdstuk. Het gaat hier om een toekomstig koninkrijk. Ja, dat mag duidelijk zijn. Het koninkrijk dat hier nog moet komen. Veel mensen leggen deze tekst verkeerd uit. Ja, je hoort dat wel eens, dat je op die manier dan een rijke ingang krijgt in de hemel als je sterft. Ja, zo op die manier zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En wordt er dan uitgelegd, op die wijze, als je daarin houdt, als je gelooft, dan krijg je een rijke mate toegang tot de hemel, tot het koninkrijk, wat hier gezegd wordt. Maar dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. En we begrijpen ook wel dat het niet mee wordt bedoeld, want het is niet zo moeilijk uit te leggen, daar kom ik straks nog op terug. Want als Petrus het over dat koninkrijk heeft, dan heeft hij het erover dat hij met Johannes en Jacobus op die berg is geweest en de Heer Jezus in zijn koninkrijk heeft gezien. En hem heeft zien veranderen, als het licht zien worden. We moeten nooit vergeten dat, en dat is belangrijk hoor, ook als je de Bijbel leest, ook als je de profetieën leest. Het werk van de Heer Jezus is nog niet klaar. Het is voor ons klaar, gelovigen, maar voor de Heer Jezus is het niet klaar. Israël moet nog de Heer Jezus als koning, als zijn koning aanvaarden. Israël moet nog zeggen, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. En voor Israël waar zij gekomen. He, dus het werk van de Heer Jezus is pas klaar. Het doel van het komen van de Heer Jezus is pas bereikt. Het doel van het komen in deze wereld. Als hij in deze wereld, als de nieuwe Adam zal gaan regeren. Als hij de erfgenaam wordt van deze wereld. Als hij werkelijk, he, want dat is trouwens ook een van zijn titels als hij hier op aarde wandelt. Dan wandelt hij hier als de zoon des mensen. En dan lees je ook in het Lucas-evangelie, dat Lucas-evangelie dat over de mensheid van Jezus Christus gaat, dat Jezus de afstammeling van Adam is. Dat geslachtsregister gaat door naar Adam. Als je het geslachtsregister van de Heer Jezus leest in het Matthäus-evangelie, dan gaat het door naar tot David. Hij is de ware zoon van David. Dat is wat Matthäus vertelt. Hij is de Messias voor Israël die komen zou. He, in Matthäus' evangelie lees je de wijzen uit het oosten, die komen de koning, de Messias van Israël zoeken. Dat vind je niet in Lucas, niet in Marcus, dat vind je ook niet in Johannes' evangelie. Ze laten allemaal, geven ze ons bewijzen, geeft de Heilige Geest ons door, dingen over wie de Heer Jezus eigenlijk is. En Matthäus wordt geschreven aan Israël, aan de Joden, aan het Joodse volk. Dus Matthäus gaat aan de Joden uitleggen dat de Heer Jezus de zoon van David is. Dat is heel erg begrijpelijk, niet? Lucas gaat uitleggen dat de Heer Jezus geroepen is om de laatste Adam te zijn. De zoon van Adam die de heerschappij krijgt over de hele aarde. Adam kreeg als roeping om over de hele aarde te heersen. Dat is mislukt, want de zonde kwam ertussen. En nu gaat die laatste Adam dat straks doen, de Heer Jezus. En dan, als dat gaat gebeuren, en het koninkrijk waar de Heer Jezus ons voor liet bidden, het koninkrijk der hemelen op de aarde zal komen, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, dus het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde zal gekomen en op aarde de wil van God zal gaan geschieden, dan is het doel van zijn komst naar deze wereld bereikt. Daar hebben we nog een hele weg te gaan natuurlijk. En dat heeft met Petrus. Zo, Petrus richt ons dus over dat, ons oog op dat komende koninkrijk dat komen zal. Hij zegt, en zo worden jullie een rijke toemate krijgen jullie tot dat eeuwig koninkrijk waarover gesproken wordt. Dat is het. We moeten even de gemeente helemaal buiten beschouwen laten, maar denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Wat weet hij van de Heer Jezus? Heel weinig. Eén ding weet hij, dat de Heer Jezus de koning is. Hoe wist hij dat? Dat stond op het bordje. Ja toch? Deze is de koning van de Joden. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, gedenk mij als je in uw koninkrijk komt. Welk koninkrijk is dat dan? Dat is het koninkrijk van de Heer Jezus als hij komt en dat hier op aarde gaat oprichten. Gedenk mij als u in uw koninkrijk... Nee, ik wou even gewoon mijn praatje afmaken. Gedenk mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Maar dat gelooft hij. En zegt de Heer Jezus, hé, dus zult u met mij in het paradijs zijn. Dus wat gebeurt er met iemand die komt te overlijden, die ontslaapt, die komt niet... Zeg maar in dat koninkrijk waar het hier allemaal over gaat, die komt in het paradijs in de hemel. En voor hem is het, en voor diegene is het ook nog helemaal niet voltooid. Want die moet nog een nieuw lichaam krijgen, die moet nog een verheerlijk lichaam krijgen. Die ziel moet met dat lichaam weer verenigd worden. En dat gebeurt allemaal op het moment als de Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen bij de opname van de gemeente. Dus we moeten wel even... die verschillende lagen goed in de gaten houden als we brieven zoals die van Petrus lezen. En we lezen over het koninkrijk. Dan heeft de Bijbel het over het algemeen, over het koninkrijk, waarvan precies hetzelfde koninkrijk, waarvan de Heer Jezus zegt, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Waar is dat koninkrijk? Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dus er zou een hemels koninkrijk op aarde komen en dat is het uiteindelijke doel, want er zou de ware Adam, die niet alleen door God is aangesteld als de ware Adam, niet alleen de zoon des mensen is in afstand van Adam, maar daarmee ook de ware erfgenaam van het erfgoed van Adam is geworden. Dus uit oogpunt daarvan zal deze hele schepping, deze hele aarde, zal voor hem zijn. Want uiteindelijk is het zo, toen God de schepping maakte, toen was de schepping er, toen Adam kwam. Adam werd geschapen op de zesde dag, toen had God voor Adam de hele schepping klaargemaakt. En dat is wat we straks ook zullen zien. De schepping zal klaargemaakt worden. Daar zien we nu nog niks van, maar Paulus vertelt daarover. De schepping zal worden klaargemaakt. Alles wacht erop. Wat de schepping zucht en die is in barensnood en die zal klaargemaakt worden bij de openbaring van de zonen van God. Daar wacht de schepping op. En dan zal er weer een schepping zijn, zoals die oorspronkelijk in het paradijs zijn, daar lezen we van in de profeten, dat de schepping weer het paradijs zal worden. En dan moet er weer iemand over die paradijselijke schepping gaan heersen. En wie gaat er dan over die paradijselijke schepping heersen? Dat is de nieuwe, de laatste Adam, dat is de Heer Jezus. Is dat helder? En daarom heeft Petrus het altijd weer over dat koninkrijk dat komen zal, waarvan hij iets heeft gezien toen zij op die berg waren. Want, nou laat me dat maar zeggen als we daar straks tegenkomen, u zult zien dat de Heer Jezus zegt dat hij enkele van die daar staan, dat die hem in zijn koninklijke heerlijkheid zullen zien. Die koninklijke heerlijkheid is het de heerlijkheid van de koning Jezus Christus, met de heerlijkheid waarmee God hem bekleedt. Dat is niet de heerlijkheid van, zeg maar, van de Zoon van God. Dat is een heerlijkheid die altijd al had. Dat is een heerlijkheid die zouden wij niet eens kunnen verdragen. Maar de Heer Jezus zegt in zijn gebed in Johannes 17, dat God hem zou bekleden met de heerlijkheid die hij had voordat de wereld er al was. Dat is die heerlijkheid. Die zal de Heer Jezus ontvangen. En die neemt hij dan ook mee. En daar in die heerlijkheid zullen mensen hem ook ontmoeten. We moeten goed begrijpen dat als wij komen te overlijden en we komen in de hemel, dat dat op dat moment voor ons een tijdelijk verblijf is. Want onze zielen zijn daar. En dan komt het moment dat de gemeente wordt opgenomen. Wordt ieder die ontslapen is, die wordt verenigd. De ziel wordt met het lichaam verenigd, met een verheerlijk lichaam. En die zal dan, dat verheerlijkte lichaam, op dezelfde wijze als dat bij de Heer Jezus gebeurde, de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht.
Verblijf, is dat dan toch het paradijs?
Wat?
Het tijdelijk verblijf van de ziel, niet het paradijs?
Niet het paradijs op aarde, maar het paradijs in de hemel.
Dat bedoel ik. Ja. Ja, toch
dat tijdelijk verblijf is een paradijs. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En Paulus zegt, ik ben opgeklommen tot in de derde hemel. En in dat derde hemel was het paradijs. En ik heb daar dingen gezien die ik niet kan uitspreken. Dus het zal een geweldige, heerlijke toestand zijn. Maar niemand kan vertellen hoe het er precies uitziet. Het enige wat we weten is dat we daar zalig zullen zijn. Maar het is nog niet de uiteindelijke toestand van de gelovigen. Die pas plaatsvindt als de Heer Jezus terugkomt. En als Hij ons zal brengen waar Hij is. Johannes 14. Dan zal ik u brengen waar ik ben. En de Heer Jezus is in het Vaderhuis. In het huis van de Vader. Met zijn vele woningen die er zijn, anders zou ik het u gezegd hebben. En dan is dat, die plek voor de gemeente is klaar. En dan krijg je nog de afwerking, de afronding met Israël. Ja? En dan, omdat de gemeente een geheimenis is, het is verborgen wie bij die gemeente horen. Maar je snapt, bij de opname van de gemeente is het niet meer verborgen. Voor wie is het wel verborgen? Voor de wereld. De wereld mist ons, En in die wereld zal men denken, waar zijn ze gebleven? Maar de Bijbel vertelt ons, ze zullen de leugen geloven, ze zullen iets plausibels daarover verklaren. En wat het is, ja, daar kun je allebei dingen bij verzinnen, maar ik denk dat dat heel eenvoudig mogelijk is. He, dat zien we nu al met oorlogen, met de rampen die er zijn. Ja, als hele delen van de aarde.
Dat deden ze bij het kruis toch ook al? Die Romeinen moesten ook wat zeggen.
Ja, ja, precies. Ja. Dus de leugen zal geloofd worden. En wij horen nog steeds bij dat geheimenis wat niet in het Oude Testament onthuld was bij de gemeente. Dus dat geheimenis moet geopenbaard worden. Nou, wie is dat geheimenis? In de eerste plaats is de Heer Jezus dat geheimenis. Zegt de Colossensebrief. Christus is ons geheimenis, een geheimenis voor de wereld, Christus. Dus wij worden samen met hem geopenbaard in heerlijkheid. Openbaring betekent dat dan eindelijk bekend wordt, de wereld zal zien wie Christus is in zijn heerlijkheid en wie wij zijn in de heerlijkheid van Christus. Dan komt de openbaring. En dan gaat dat hele plan voor Israël gaat dus beginnen, waar Petrus hier over spreekt en waar de Heer Jezus ook over spreekt. Ik ga het niet allemaal opzoeken, maar bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 24. Wie mogen er het koninkrijk binnengaan en wie mogen er het koninkrijk niet binnengaan? Die het koninkrijk mogen binnengaan, dat waren degenen die ook die voor zijn broeders hadden gezorgd, laat ik het zo zeggen. En degenen die daar buiten bleven, waren degenen die zijn broeders hadden vervolgd. Dus, en dat koninkrijk dat dan komt, is natuurlijk ook een eeuwig koninkrijk. Als de Heer Jezus het koninkrijk opricht, het vrederijk, is dat een eeuwig koninkrijk. Hoe staat het hier? Toegeworden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Nou is het koninkrijk van God in de hemel, God regeert over alles, natuurlijk altijd een eeuwig koninkrijk. Maar laten we even naar Daniël gaan, naar Daniël 7. Ezechiël, Daniël 7. Kijk, vers 26. Daarna zal het gerechtshof zitting houden en zal hem zijn heerschappij, dat is de heerschappij van de antichrist, ontnemen. Hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Dat volk is Israël. Dat krijgt dus een koninkrijk hier. En dat begint bij het vrederijk. En dat zal eeuwig bestaan. Ik bedoel, er zal nog wel na 1000 jaar een aanval komen op dat koninkrijk. Maar het koninkrijk zelf zal nooit meer te ondergaan. Het zal eeuwig blijven bestaan. Dus we moeten goed begrijpen dat als we Peter schrijft aan gelovige Joden en hij schrijft over het koninkrijk, dat ze allemaal heel erg goed op de hoogte waren van de belofte die God had gedaan aan via Daniël en via de andere profeten over dit koninkrijk dat komen zou. He, we hebben de belofte van een eeuwig koninkrijk. In Openbaring 19... Hoef het niet op te zoeken, maar even zo erbij. In Openbaring 19 horen we voor het eerst in het Nieuwe Testament dat er halleluja wordt geroepen. He, voor die tijd hoort u in het hele, u hoort dat wel in het Oude Testament. Maar wanneer in de psalmen bijvoorbeeld, wanneer al God regeert, als het gaat om de regering van God over deze wereld, dan is er een halleluja. Als het gaat om het vernietigen van de vijanden van Israël, dan vinden we de halleluja's in de psalmen. He, en ook elke keer bij de afsluiting vinden we de halleluja's, die bezingen de grootheid van God, maar ook vooral de regering van God. Nou, in Openbaring 19 vinden we dat wel. En wanneer gebeurt dat? Als als er staat halleluja, want de Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Dan wordt de halleluja geroepen in de Heer. Bij de oprichting van dat eeuwig koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Omdat de valse kerk in de vorige hoofdstukken is geoordeeld, vinden we amen halleluja, zelfs een amen onder de halleluja's. Want alles rondom de troon bevestigt dit immense feit van onze behoudenis en de heerlijkheid die aan ons deel zal zijn door de Heer Jezus, waardoor Gods dienstknechten hem gaan prijzen. En het vierde halleluja is als de stem van vele wateren en zware donderslagen, dus zegt de hele hemel halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. En dan volgt er, laten we blij zijn en ons verheugen. Dus eigenlijk die geweldige blijdschap voor ons, wat Petrus ook over spreekt, en ook voor Israël, is een blijdschap. Wij kunnen ons eigenlijk pas verheugen als de Heer Jezus koning is hier op aarde. Ja? Als de Satan geoordeeld is. Als het kwaad van de aarde weg is. Als de Heer Jezus koning is, dan is het doel voor deze wereld bereikt. Dan zeggen we halleluja. Het is eindelijk, zijn al die beloftes waar God over gesproken heeft in het Oude Testament, zijn in de Heer Jezus Christus en door de Heer Jezus Christus vervuld. En dan kunnen we het zeggen. Dus ja, mensen die zo heel, ik heb het al vaak gezegd, die zich zo helemaal zo enorm in deze wereld verdiepen als dit hun terrein is. Die maken niks van deze vreugde mee, van een vreugde die waarvan je weet, ja, er komt een toekomst. En in die toekomst is de Heer Jezus koning. En dat begint dat koningschap met een 1000 jaren vrederijk. En de opname van de gemeente is natuurlijk ook wel, maar dat is onze christelijke hoop. We hebben het Joodse nieuwjaar deze dagen. En eigenlijk laat dat zien dat God na de eerste voorjaarsfeesten weer een keertje opnieuw begint met Israël. Het wordt nieuwjaar voor Israël. Begint met het Joodse nieuwjaar. En dan krijg je het feest van de bezuinen. Met de komst van de Heer Jezus, als hij hier ook naar deze aarde toe komt. En dan heb je daartussen heb je dus 4 maanden... waarin stilte is. God spreekt niet tot Israël. En dat is een tussenperiode tussen al die feesten. En dat is een tussenperiode waarin God uit de heidenenvolken een gemeente opbouwt. En dan begint hij weer opnieuw met Israël. Dus onze zalige hoop is dat wij in het vaderhuis zullen zijn. Dat wij bij Christus zullen zijn. Onze zalige hoop is de opname van de gemeente. Dat hij ons zal brengen waar hij is en dat we daar voor eeuwig zullen zijn en dat we het lichaam van Christus zijn en dat hij daar zijn vrouw, zijn bruid, tot zijn vrouw zal nemen. De gemeente. En dat hij samen met die bruid hier naar deze aarde toe zal komen. Want ik dwaal nu een beetje af, maar als we dat vragen of we hebben het maar eens vragen. Als het over de bruid gaat van de Heer Jezus, of de bruid van God moet je zeggen, je hebt een aards Jeruzalem. En je hebt een hemels Jeruzalem. Je hebt een aardse bruid. En je hebt een hemelse bruid. Dat is voor veel mensen verwarrend. Zeg, ja, als hij nou Israël nou zijn bruid is, dan kan de gemeente dat niet zijn. Nee, Jeruzalem, vinden we heel duidelijk. Ik zal u tot bruid werven voor eeuwig. Zegt God over Jeruzalem in Hosea. Dus Jeruzalem is de bruid van Yahweh, van de God van Israël, van de koning van Israël, zo wilt. Maar nergens lees ik in de Bijbel dat de Heer Jezus onze koning is. Hij is onze Heer. En hij is onze Heer zoals in het huwelijk de man de Heer is van zijn vrouw, zegt Efeze. Is dat duidelijk? En als we dat gaan verwarren, dan haal je allerlei dingen haal je door elkaar heen, eigenlijk. Dus, wij worden met hem geopenbaard straks in heerlijkheid. En Petrus, ja?
Is het ook niet de vrouw van God en de gemeente?
De bruid van het lam, de vrouw van het lam straks, ja. Maar daar heb je toch verschil. Maar ik wou niet verder op het onderwerp ingaan. Maar denk er even aan. Israël heeft het lam afgewezen. Dus Israël kan nooit de bruid van het lam zijn. Dat bestaat niet.
De vrouw van God, is dat niet Israël?
Dat is Israël.
Ja, ja.
Maar dat vindt allemaal in het Oude Testament. Dat zijn gewoon allemaal oud-testamentische profetieën die vervuld worden als de Heer Jezus hier naar deze aarde komt. Maar de gemeente is dus die is degene die de Heer Jezus als het lam ontmoet. En in de, wij komen tot geloof, hebben we in de Petrus gelezen, zonder dat we hem gezien hebben. We hebben hem lief, zonder dat we de Heer Jezus gezien hebben. Onze hele verhouding met God is gebaseerd op geloof in het woord van God, nergens anders op. Israël, of behalve dan de Joden die nu ook geloven, dat snappen we allemaal, maar zeg het volk Israël, gelooft niet. En het gelooft nog steeds niet als de Heer Jezus naar deze aarde komt. Het zal pas in hem gaan geloven als ze het teken van de Zoon des Mensen zullen gaan zien in de wolken. Israël verlangt naar tekenen. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de wolken en dan zullen ze hem zien en dan zullen ze over hem gaan klagen. En dan. Dus dat is zij geloven nadat ze gezien hebben. Wij geloven als ze nog niet hebben gezien. Dat is het hele grote verschil. Ja? Ik heb wel gezegd, met de bekering van Saulus hebben we precies hetzelfde. Saulus is die chassidische Jood, zou je haar zeggen. Die Jood, die ultra, ultra, ultra orthodoxe Jood. Die de gemeente vervolgt, maar die denkt dat hij voor 100% onberispelijk is naar de wet. En dan ontmoet hij Jezus en dan zegt hij, wie bent u? En het opmerkelijke daarbij, bij die ontmoeting van Saulus, maar ik wou wat afgekomen, jullie het erg vinden. Maar opmerkelijk met die ontmoeting van Saulus, met de Heer Jezus, is dat Paulus later tegen koning Agrippa zegt, dat Jezus tegen hem zei, ik ben Jezus van Nazareth. Dat moet je voorstellen. Dus hij vervolgde Jezus van Nazareth. Hij wist wie Jezus van Nazareth was, want hij had daar gelopen in dat Israëlitische land. Hij ontmoet Jezus in heerlijkheid, met het zonlicht is sterker als de zon, het licht omschemen dat sterker was als de zon. En hij zegt, wie bent u, Heere? En Jezus zegt, ik ben Jezus van Nazareth. Weet je wat, die jullie gekruisigd hebben, die jij vervolgt. Het is dus dubbel zwaar. Begrijp ook dat voor, er is geen grotere zonde denkbaar dan de zonde van om de heilige van God, om jouw Messias, jouw verlosser, te spijkeren, laten spijkeren door de Romeinen aan het hout. En dan krijgt Israël genade. Gods genade is groter. Maar ze krijgen ook heel veel berouw. Maar daarin bevinden we ons dus. Petrus refereert daar dus telkens op. Aan vers 13, en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Opdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus ook duidelijk gemaakt heeft. De Heer Jezus heeft hem duidelijk gemaakt dat hij snel zal sterven. Dat maakt deze brief wel heel bijzonder. Het is de afscheidsbrief eigenlijk van de apostel. Het zijn zijn laatste woorden. Het belangrijkste, datgene wat hij nog voor zijn dood, nog voor zijn sterven wil meegeven, wat hij nog wil vertellen, belangrijk, dat het belangrijk is om te letten op de komst van Jezus Christus, dat hij zal komen. En dat ze geen vernuftige verdichtsels zijn nagevolgd, dat het geen sprookjes waren. En wat zien we nou? Dat in de kerk, in de historie van de kerk, dat belangrijkste vergeten is. Want het is heel lang. We kunnen zeggen vanaf, ja, misschien vanaf de 4e of 5e eeuw, is er niet meer binnen de kerkenhuis gesproken over de komst van de Heer Jezus Christus. Die komst die werd gezien als oordeel. Er werd gesproken over het oordeel. Jezus Christus kwam om te oordelen de levenden en de doden. Dus de komst van Jezus Christus was een komst in oordeel. En niet een komst in, om vrede te maken. Niet een komst om jouw Heer te ontmoeten. Niet een komst om jouw heiland te ontmoeten. Niet een komst die jou zou brengen waarvan Paulus zegt. Niet de verlossing van jouw leven en van jouw lichaam en van je zonde. Niet een verlossing zoals Paulus later zegt. Zij die hem tot hun heil verwachten. Ze verwachten hem allemaal. En de meesten wisten nog niet eens aan welke kant het allemaal zo uitvalt. Dus die hele, waar Peter zo de nadruk op legt, denk erom, er komt een koninkrijk van God en leef je leven nu in deze wereld met de gedachte dat er straks een ander koninkrijk komt. De wereld is de wereld en de wereld gaat voorbij. Als Sodom en Gomorra gaat het voorbij, maar voor jou wacht een nieuw hemels koninkrijk. En ik heb, zal niet nalaten, vers 12, u altijd aan deze dingen te herinneren. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn lichaam dergelijke direct ook heel snel zal komen. Want Jezus komt om zijn rijk op te richten. De Heer Jezus zelf had al tegen Petrus gezegd de manier waarop hij zou sterven. In Johannes 21, vers 18. Dat mag ik wel even opzoeken, dan kan ik een slokje water nemen. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus in vers 18, voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Dus je ziet in dat leven van Petrus. Petrus wist dat hij gevangen genomen zou worden. Dat hij ergens gebracht zou worden en dat hij daar zou sterven. Dat is in Rome gebeurd volgens de overlevering. Is hij gekruisigd. Waarschijnlijk ondersteboven, omgekeerd kruis. Omdat hij niet als de heiland hetzelfde kruis wilde volgen. Maar hij is daar naartoe gebracht. En hij is gestorven. En terwijl Petrus dat wist, dat hij zou sterven. Petrus wist dus dat hij de komst van Jezus Christus naar deze aarde niet meer zou meemaken. Want de Heer Jezus had hem dat gezegd, dat hij die niet zou meemaken. Hij zou immers een ander zouden hem brengen. Hij zou niet de komst van de Heer Jezus meemaken. Hij spreekt er wel over in dit gedeelte. Heeft hij daar een uitweg voor gevonden? Hij heeft altijd zijn ogen gericht gehouden op de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. Er zou een nieuwe hemel en er zou een nieuwe aarde komen, ook de Petrus, waarop gerechtigheid woont. En daar had Petrus zijn oog ook op gericht. Hij wist dat hij zou sterven. En er is ook niemand die zijn, hij wist ook dat niemand zijn plaats zou innemen. De paus zegt dat hij de opvolger van Petrus is. Maar het is opvallend hè, dat we van de apostelen, dat Paulus, als Paulus gaat sterven, dat hij niet bijvoorbeeld Timotheus aanwijst als zijn opvolger. Of dat Petrus een ander aanwijst als zijn opvolger onder de apostelen die toen nog in leven waren. Hè, Petrus wist dat hij als apostel zou sterven en dat die 12 apostelen de apostelen waren die de Heer Jezus hadden gezien en dat ze daarom bij die 12 apostelen hoorden. Als Paulus afscheid neemt van de oudste in Efeze en gaat zeggen dat hij geboeid naar Rome zal worden afgevoerd, hebben we eigenlijk precies zoiets zelf. Peter zou geboeid worden en naar Rome gaan. Paulus had door de Heilige Geest ontvangen dat hem boeien en verdrukking wachten. En dat hij dus ook naar Rome zou gaan. En dan staat er dat hij afscheid neemt in Efeze, Efeze 20, en van de oudste in Efeze. En dan beveelt hij hen niet aan een opvolger aan, maar hij beveelt de gemeente aan het woord van God en aan zijn genade. Dan is het woord van God voltooid. Dan is de genade over de mensen die het woord lezen en het woord in de praktijk brengen. En daar beveelt Paulus ons aan. En Petrus eigenlijk ook. Dus het woord van God, dat is enorm belangrijk. En ook Petrus vertrouwt ons toe aan het woord van God, in dit geval aan het profetische woord. Want het gaat om het naderende koninkrijk. En hij heeft daar een hele bijzondere mededeling over. In vers 15 zegt hij nog, ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u naar mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Zie je hoe Petrus dat als woord, blijf dit in gedachten houden in de wereld waarin je leeft. Er komt een nieuw koninkrijk in. En zelfs dat er een koninkrijk van God op aarde zou komen waar de Heer Jezus in zou regeren, is eeuwenlang door de kerk. De Heer Jezus naar de aarde in de koninkrijk. Nee, hij komt alleen maar om te oordelen de levenden en de doden. En dan komt er een nieuwe hemel en dan komt er een nieuwe aarde. Dus die hele verwachting, deze Joodse verwachting, voor Israël. Hoe belangrijk is het niet voor Israël? Voor ons is de hemel belangrijk, want hebben wij eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, met het land Israël te maken. Maar God heeft er wat mee te maken. Wat hebben wij met het aardse Jeruzalem te maken? Maar God heeft er wat mee te maken. En de Joden hebben er wat mee te maken. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Hè? Totdat hij komt, dan zal Jeruzalem, totdat Jeruzalem zegt, het gaat allemaal hier, dus over dat aardse Jeruzalem, de verwachting van Israël is, ja, de Messias die komen moet. En die Israël zal gaan redden. Nou, dan zegt hij dat, hè? Ik zal me ook voortdurend beijveren dit naar mijn heen gaan, dat jullie aan deze dingen blijven denken. Ik zeg het even met mijn woorden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels of vernuchtig verzonnen fabels, zegt een andere vertaling, gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Kijk, zie je het verschil? Let goed op de tekst, hè? Dat is zo belangrijk. En probeer een beetje te kijken. Petrus zegt, ik heb jullie niet de komst van de Messias bekendgemaakt, waar heel Israël eigenlijk op wacht, maar ik heb jullie de kracht en de komst van Jezus Christus bekendgemaakt. Petrus is in zijn evangelie dus heel duidelijk dat het gaat om Jezus Christus die terugkomen zal. Bekend maakte. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We zijn geen vernuftig verhalen of mythes zijn we nagevolgd. Mythes zijn eigenlijk godenverhalen. Hè? Al die afgoden hadden bepaalde mythen over die goden. Dat zien we vandaag de dag nog. Hè. Als je naar Noord-Korea komt, dan staan daar die beelden van die leiders. Ik kan hun namen niet noemen, maar ik wil ze ook eigenlijk niet weten. Weet je wel, die daar geweest zijn. En die worden als goden behandeld. En er zijn er allemaal mythen, wonderen en tekenen die zij allemaal wel niet gedaan zouden hebben in het verleden. Dus hadden al die afgoden hadden bepaalde krachten, die werden bepaalde bepaalde dingen aan hen toegeschreven die zij zouden gedaan hebben, waardoor deze hele wereld veranderde enzovoort. Het waren allemaal mythen. Een wereld van mythen, een wereld van afgoderij. En zegt Petrus, ja, dat zijn godenverhalen. Het waren heidense godsdiensten, ze hadden allerlei verhalen, maar dat waren geen werkelijkheid, hè. Soms vind je wel eens in een tussenwoord een of andere Romeinse god of zo. Nou, ik weet dat eigenlijk niet, maar ik moet dat altijd opzoeken wat voor soort god dat is. En dan krijg je er allerlei verhalen van. Hè? Je hebt allemaal van die afgoden verhalen, hè? Van die mythen wat zij van mensen die half god zijn. En van, kent dat misschien wel. En in de Griekse en de Romeinse mythologie, daar is dat woord ook van afgeleid. En je hebt ook fabels, hè, zoals een andere vertaling zegt, hè, dat zijn meestal verhalen over dieren. Over dieren met menselijke trekjes en zo. Dat zijn dan fabels, die moeten ook het een of ander zeggen. Nou, zegt Petrus, dat wat jullie allemaal daar in die heidendom vinden, wat ze dus allemaal vertellen over die goden. Hun eigen boeken, hun eigen geschriften over al die mythen, die hele mythologie, over wat al die goden hebben gedaan, Pegasus en, nou ja, weet ik het, Amor en de god van de wijn en nou, al die dingen meer. Hè. De strijden die ze gevoerd hebben bij Hercules. En, al die mythenverhalen. Wij hebben een woord dat zeer vast is. Wij hebben het profetische woord. Dat zet hij hier dus ook tegenover. Wij zijn dat ook niet nagevolgd. Want, zegt hij, de heidense godsdiensten hadden niet alleen allerlei mythen en mythologie, maar ook allerlei geheimen hadden zij, allerlei mysteries. Nou, zegt Petrus, wij hebben ook een mysterie. Het mysterie van God. Het mysterie van toen we met hem op de berg waren. Hetzelfde woord van Petrus om ons te laten zien dat hij, Johannes en Jacobus zijn ingewijd. Hè? Zij werden ingewijd in de godsdienst, in de mysterieën van de afgoderij. Daarin kon je verschillende lagen betreden. Hè? Als je er pas bij bent, werd je niet zo ingewijd, maar dan kon je elke keer een hogere trap bereiken. Dan werd je ingewijd in de mysterieën van die godsdiensten. Maar zegt Petrus, wij zijn ooggetuigen geweest en wij zijn ingewijd op de berg. In het mysterie, in die geweldige toekomst die voor iedereen nog verborgen is. Voor iedereen nog een geheim is, hoe dat zijn zal. Ook voor Israël nog een geheim is. Maar wij drieën, wij zijn de enige mensen geweest die de Heer Jezus hebben gezien in zijn heerlijkheid. In zijn koninkrijk. En wij hebben gezien dat het waar was. We gaan even naar Matteüs 17. Of Matteüs 16. Matteüs 16. En dan begin ik bij vers 26. Nee, laten we beginnen. Want laat ik beginnen met 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, let op, hè, alleen tegen zijn discipelen, hè, niet tegen de scharen. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat is waar Petrus het ook elke keer over heeft. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Petrus wist dat hij zijn leven zou gaan verliezen. Het was aanstaande zijn sterven. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? En dan krijg je dat want van de Heer Jezus. Hè, in vers 25 een want. In vers 26 een want. In vers 27 een want. Dus dat betekent dat die dingen allemaal bij elkaar horen. Want de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Hier leert de Heer Jezus zijn discipelen dat ze hun leven zullen verliezen. Dat ze zichzelf zouden verloochenen. En dat het allemaal voor hen een toekomst zou betekenen, waarin dat ze dat zouden terugvinden in de toekomst, waarin de Zoon des Mensen zal komen. Daar zal het in vergoed worden. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Zie je? De heerlijkheid van zijn Vader. Met zijn engelen. En dan zal hij iedereen vergelden naar zijn daden. Begrijp je dat Petrus daarop wijst? Elke keer. En dan komt er: voorwaar, ik zeg u, er zijn sommige van hen die hier staan, dus van die 12 discipelen, die de dood niet zullen proeven, ze zullen die dood wel proeven, maar die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dat was dat koninkrijk van de Zoon des Mensen. Ik heb het u net uitgelegd, de Zoon des Mensen die op aarde zou komen en die plaats zou nemen op de troon van David. En dan komt het vers hoofdstuk 17. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dus hier zie je dat de Heer Jezus daar in zijn koninklijke heerlijkheid komt. Alle profetieën. In bijvoorbeeld in Hosea en in Joël, die spreken over de komst van de Heer Jezus. Die zeggen, over ons zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ze zullen de Heer Jezus als de zon der gerechtigheid ontmoeten. En hier zie je dat deze drie discipelen hem ook zo zien. Vers 5, en terwijl Mozes en Petrus en zijn kleren werden als de zon, vers 2, en zijn kleren werden wit als het licht. En zeer aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Mozes de man van de wet en Elia de grote profeet uit Israël. En Mozes de grote leider uit Israël. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dit is de ontmoeting van Israël met hun koning. Die zien deze drie discipelen, die zien dat. En dan gaan zij, dan gaat gebeuren wat profetisch in Jesaja staat, dat hier Jezus zal zeggen, en ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, dit is mijn God. En dan is eindelijk is dat doel eindelijk ook werkelijkheid geworden, dat is bereikt. Nou, kunnen we begrijpen dat als Petrus de Heer Jezus in zijn koninklijke heerlijkheid gezien heeft, en het licht is lichter dan de zon, dat hij zoals Paulus dat zegt, en Paulus zegt tegen koning Agrippa, koning, ik ben dat gezicht nooit vergeten. Het is altijd bij me gebleven. Dat het ook zoiets was bij Petrus, dat het altijd bij hem gebleven is. Wij zijn ooggetuigen geweest, toen wij u de kracht, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En majesteit, dat hoort bij koninklijke heerlijkheid, hè. Dus wij zijn de ooggetuigen geweest van dat de Heer Jezus hier op aarde kwam. Zo eerst gaan koffie drinken. En daarna het hoofdstuk afronden. Hetzelfde. Voor anderen is het woordje metamorfose dat we ook al kennen. In het Grieks. Er was een metamorfose. Ze zagen hem veranderen van een zwak lichaam wat de Heer Jezus had in een ander lichaam. Ze zagen hem van iemand die straalde als de zon. Het was niet zomaar iets wat er gebeurde. Hè? Hij is dat natuurlijk niet vergeten. Ze waren ooggetuigen geweest van zijn toekomstig koninkrijk. Hij zegt het hier ook. Hè? Ik heb gezien dat hij van God de Vader eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Hij zag Jezus in zijn toekomst. En bovendien sprak de Vader. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God kon zijn vreugde nooit hebben in zondige mensen. Want er was altijd zonde in. Ook God had zijn vreugde in de mensenkinderen toen de mensen geschapen werd. In de hemel en de aarde werd geschapen. Maar dat de zonde er was geweest, kon God nooit meer zo met de mens omgaan als vroeger. En dan krijgt hij daar te horen, op de berg krijgen zij te horen. Zegt hij in vers 18, en deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Hij heeft het niet alleen gezien, Jezus zien veranderen, hij heeft het ook de stem van de Vader gehoord. En die stem kwam uit de hemel en vertelde wie deze mens in werkelijkheid is, Gods geliefde zoon. En in de evangelie staat er zelfs bij dat ze helemaal niet meer moeten luisteren naar Mozes en Elia, maar naar Jezus alleen. Mozes en Elia waren de belangrijkste profeten van het Oude Testament. Maar nu kwam de Heer Jezus tevoorschijn en hij nam de plaats van Mozes en van Elia nam hij in. En hij werd de profeet waar Mozes over heeft gesproken. En wij hebben hem dan gezien, zegt Petrus, maar tegelijkertijd zegt hij aan, ja, misschien zullen jullie zeggen, ja, maar wij hebben dat beeld niet, wij hebben dat niet voor ogen, wij hebben de Heer Jezus niet gezien. Ja, zegt hij dan. Zegt hij maar, vers 19, wij hebben het profetische woord. We mogen hem dan wel niet gezien hebben, maar wij hebben het profetische woord. En wat wij gezien hebben daar op de berg, de Heer Jezus in heerlijkheid. Dat was precies hetzelfde, precies datgene wat de profeten over de Heer Jezus hebben verteld. We hebben gezien dat het profetisch woord, doordat we met hem op de berg waren, doordat we zagen dat hij werkelijk kwam, doordat we zagen dat hij daar kwam in heerlijkheid en wie hij is, daardoor. Petrus is een heel bijzondere figuur in het Nieuwe Testament. Hè? Het is ook door Petrus geopenbaard dat de Heer Jezus de Zoon van God is. He, in Matthäus Evangelie, Matthäus 16, van wie zeggen de mensen dat ik ben? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Mijn vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Petrus had openbaringen van God en in die openbaringen, bij die openbaringen, zag hij wie Jezus is. En als wij zouden zeggen, ja, wij zien niks van Jezus. We hebben niet zo, er hoort wel mensen die zeggen van, ik heb een openbaring, in de openbaring heb ik Jezus gezien en is bij mij gekomen en zus en zo. Ik ben altijd heel sceptisch over. Zal ik u eerlijk zeggen. Ik kan me voorstellen dat in situaties waarin iemand worstelt met God over wie hij is en over zijn zonde en nog nooit van de Heer Jezus en van het evangelie heeft gehoord dat en ik hoor dat wel vaker in Iran bijvoorbeeld, in de moslimwereld, dat in een droom zij iemand zien en die het evangelie uitlegt. Maar zo'n verschijning als Petrus had van Jezus in heerlijkheid, dat kom je niet tegen. Dat zou pas weer bij Israël gaan gebeuren. Nou, zegt Petrus, jullie hebben hem dan wel niet gezien, hè? Maar jullie hebben ook zijn stem gehoord, want je kunt de Bijbel lezen. En hij spreekt tot jullie, jullie hebben het profetische woord dat vast en zeker is, of des te vaster. Want het is des te vaster, want wij hebben de vervulling van het profetische woord al gezien toen wij met hem op de berg waren. En dan doet het je goed om daar acht op te slaan. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moeten we allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Zie je, Petrus gaat terug op de profetieën van het Oude Testament. Allemaal over heilige profeten, over de profeten van het Oude Testament, die hebben aangekondigd dat de Messias komen zou. Die hebben de heerlijkheid van de Messias aangekondigd. Maar Petrus heeft het niet hier over de opname van de gemeente. Maar hij schrijft een Joden en dan verwijst hij naar het Oude Testament. En zegt, het is goed dat je daar acht op slaat. Acht op slaat als een lamp die schijnt in een duistere plaats. We leven in een duistere wereld. En waar zullen wij onze hoop vandaan halen? Waar zal de wereld zijn hoop vandaan halen? En waar zal... Deze tekst is ook zo belangrijk, omdat je zo geweldig veel verdwazing krijgt in de wereld van wij moeten alles oplossen in de wereld. We moeten het milieuprobleem oplossen, we moeten het stikstofprobleem oplossen. We moeten het tekort aan water oplossen, we moeten de vuile lucht oplossen, we moeten die hele natuur moeten we oplossen. Het is allemaal even duister en niemand weet precies hoe het opgelost moet worden. En Petrus zegt, ja, wij hebben dat profetische woord. En het profetische woord zegt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waar gerechtigheid woont. De mens zal dat niet voor elkaar breien. Dat zal komen als dat gebeurt. En je doet goed om daar op te staan. Waarom is dat zo belangrijk? Ik weet niet hoe dat met jullie gaat. Maar als je heel erg down bent. En je leest, over de belofte van God voor jouw leven. Dan word je blij. Dan verander je van binnen. Het is goed om daar acht op te slaan, terwijl je in een duistere plaats bent. Omdat de morgenster opgaat in je hart. En de morgenster, dat was de ster die er kwam, hè, vlak voordat de dag werd, had je de morgenster. Scheen de morgenster, de andere sterren zag je niet meer, maar je zag die morgenster. En Petrus zei, kijk hè, je doet er goed aan, omdat ze kijkt naar die morgenster. Die morgenster vertelt ons dat de dag er komt. Die morgenster vertelt ons dat Jezus komt. Die morgenster vertelt het. Wachten, wat is er van de nacht? Het is donker, het is nacht. Maar ook de morgen komt. De nacht is er, maar de morgen komt. De morgenster opgaat in uw harten. Dat betekent dat in je harten de verwachting levend wordt gehouden dat Jezus komt. Bij alles wat we hier ontmoeten, de verwachting hebben. Kom hier Jezus, kom alstublieft. Ik heb het, hier is het zo raar, zo naar, hier is een wereld buiten u. En ik wil bij u zijn, ik wil bij u horen. Dat hele verlangen van een mens die de Heer Jezus in zijn hart heeft. Van de geest die zegt, kom hier Jezus. Van de bruid die zegt, kom hier Jezus. Die hele verwachting op de komst van de Heer Jezus. Dat hij het allemaal goed zal maken. Uiteindelijk hier ook op deze aarde. Het uiteindelijk helemaal goed zal maken. Jullie hebben dat niet, maar wij hebben deze stem gehoord. En jullie hebben het woord van God. Jullie kunnen het ook horen. En in de allereerste plaats moet je weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Geen enkele. En wat gebeurt dat veel? Wat zijn profetieën vergeestelijkt? Wat zijn ze... Wat hebben ze gezegd? Ja, hier staat dit wel, maar er wordt eigenlijk dat mee bedoeld. He, en profetieën komen altijd meerdere keren in de Bijbel tegen. En elke keer weer met dezelfde uitleg. Je kunt altijd schrift met schrift vergelijken en het daaruit zien. He, en zo gaat het ook over profetieën. Het is niet voortgekomen door de wil van de mens. Heilige mensen van God hebben door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. En ze wisten niet eens waar het over ging. En ze konden het zelf niet uitleggen. En ze konden het ook niet begrijpen. Maar ze moesten het wel zeggen, ter bemoediging van ons. En wij hebben dat profetische woord. Laten we het niet uit onze handen laten glippen. Hè. Laten we de profetie bestuderen. Laten we kijken van, als we dingen om ons heen zien. Wat gebeurt er nou met Rusland? Heeft Rusland iets te maken met de eindtijd? Heeft Rusland iets te maken met Israël? Waar is God mee bezig? Laten we kijken hoe op het schaakpot van deze wereld, niet hoe de wereldregeerders hun schaakstukken zetten, maar hoe God alles klaarmaakt voor de eindtijd. En voor die hele grote slag die komen zal. En die misschien heel dichtbij is. En voor die tijd, zeker 7 jaar daarvoor, zal de gemeente van Jezus Christus worden opgenomen. En zullen we uit de hemel zien, die laatste tijd, als de Heer Jezus de boekrol gaat openen. En die boekrol in Openbaring 6, zeg ik dat goed? Ja, Openbaring 6, dat is eigenlijk een losse rol. Je had vroeger in Israël als de Israëlieten die kregen bij de binnenkomst van het land, kreeg iedereen een erfdeel. Dat erfdeel was voor zijn familie, dat kreeg iedereen. Ja? Als ze nou dat erfdeel verkwanselden, dan was het wel van een ander. Soms van ook een andere Jood, die kocht dat erbij op. Dan had je niks meer, je had geen erfdeel meer. Israël heeft het hele land verkwanseld. Het is woest geworden, het is leeg gebleven. Israël is gedeporteerd over de hele wereld heen. En wie zal dan voor Israël dat land lossen? Wie mag het lossen? Een van uw broeders mag het lossen, zegt Leviticus 23. Ah, een van uw broeders mag het lossen. Maar dan moet hij wel voldoende geld hebben. Hij moet het kunnen lossen, hij moet kunnen betalen voor die lossing. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft met zijn bloed gelost. En dus is niemand in de hemel waardig om die boekrol te openen. En dan zegels te verbreken. En te beginnen, en mee te beginnen, dat dit de hele aarde rijp gemaakt wordt voor het koninkrijk van God. Maar daar is de leeuw uit de stam van Juda. Die overwonnen heeft en die de zegels gaat verbreken. De antichrist wordt losgelaten. Er komen geweldige, nare dingen over deze aarde. Maar uiteindelijk is het een losse rol. En zal niemand en niets in deze wereld hem kunnen tegenhouden. Die de grote losser is van Israël. Jezus Christus. Een broeder mag u loskopen. Eén van uw broeders mag u loskopen. Niemand anders, één van die broeders. Maar hij moest het wel kunnen. En dat kan Jezus. Hij alleen. Dus, We hebben het profetische woord dat zeer vaststipt. En je doet goed om er wel, om er acht op te geven. Want Jezus komt. Goed. Tot de volgende keer. Oh ja, ik ga nog danken. Zullen we samen nog danken? Vrouw en God en Vader in de hemel, we willen u zo danken dat alles in uw raadsbesluit is. En dat u precies wist wat er gebeurde toen Adam en Eva zondigden. Wat is het heerlijk dat u uw liefde voor Adam en Eva nooit hebt opgegeven. Dat u altijd van Adam en Eva hebt gehouden, maar dat u naar een oplossing hebt gezocht om de zonde weg te nemen. U heeft voor hen een bedekking gezocht. En we lezen in uw woord, Heer, dat alle die gedoopt zijn zich met Christus Jezus hebben bekleed. En dat we in de Zoon mogen zijn, de Zoon van uw liefde. En dat, Heer, wat er ook gebeurt, dat we in u zijn, dat we veilig zijn, dat we mogen schuilen onder uw vleugels. En Heer, wat is dat geweldig, heerlijk voor ons. Want we zien dingen die gebeuren om ons heen en ze zijn akelig en ze gaan tegen uw woord in. Als we alleen al denken om het... Dat gendervraagstuk wat momenteel in de Tweede Kamer wordt behandeld en waarin iedereen maar zelf mag bepalen wat voor geslacht hij wil hebben. En dat niet de geboorte, Heer Jezus, dat daarvoor bepalend is. Het moet heel erg tegen u ingaan. Het gaat tegen u in. Dat moet u pijn doen, dat moet u verdriet doen. Maar uiteindelijk, Heer Jezus, komt er een wereld die u gaat oordelen. Een wereld waar niets meer is dat aan u wil herinneren. En niet alleen Israël, maar een hele wereld u heeft afgewezen. En iedereen die in die wereld tot geloof komt, die zal gedood worden. Die zal bij u komen, zal in de hemel komen. En dan komt u, Heer Jezus. In uw heerlijkheid. En als zelfs Petrus en Johannes en Jacobus bevreesd op de aarde vielen. Wat zal er gebeuren hier met deze wereld? Ze zullen roepen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons, want de tijd van de toren van het Lam is gekomen. En Jezus, dan zal de wereld u leren kennen. Maar niet als het Lam van God dat uw zonde afneemt. Maar als degene die de toren brengt. Zoals we dat ook in de Psalm 2 lezen. Laat u gezeggen, gij koningen van de aarde. Dan spreekt u tot hen in uw toren en in uw gramschap. Dank u wel dat er nog steeds genadetijd is. Dat we in deze tijd mogen leven, dat we dat aan andere mensen mogen vertellen. Omdat ze behouden zullen worden, geeft u ons mensen, Heer, die naar u willen luisteren. Die behouden willen worden. Uw genade mogen leren kennen in deze tijd. En Heer, laten wij ons ogen alleen op u gericht houden. Er zijn zoveel dingen om ons heen die ons angstig kunnen maken. Als u naar u kijkt, onze redder. Onze heiland, onze Heer, onze verlosser, onze beschermer. Degene die om ons heen staat, die voor ons is en achter ons. Wat zou een mens ons kunnen doen, Heer Jezus, als u bij ons bent? Niets en niemand kan ons scheiden van uw liefde. Daar dank u voor. Als een huisgang wilt ons bewaren en de volgende keer weer veilig hier brengen. Uit genade. Amen.
Kunnen we nog mee de tafels wegzetten dadelijk?
Ik heb begrepen dat het ontzettend druk is op de weg.
Vanmorgen al 900
kilometer file, dat moet ook weer terug en hier komen.